Namens de kerkraad mag ik u allen hartelijk welkom heten in deze dienst. Deze dienst zou voorgaan onze eigen wijkpredikant, dominee M.M. van Kampen. De schriftlezing kunt u vinden in Leviticus 23 en Handelingen 2. Er zullen vanochtend 3 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, de tweede rondgang voor de kerkvoogdij en de derde rondgang is de Pinksterzendingscollecte bestemd voor het werk van de GZB. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de aanschaf van nieuw meubilair in de zalen. En tevens vindt u hier de zendingsbussen, waarvan de opbrengst bestemd is ter ondersteuning van het project in Kenia. Bij Esther en Koert Krieger is op 8 juni een dochter geboren. Ze noemen haar Jochima Adriana. De roepnaam is Jasmin. Op 15 juni, deoverlente, treden in het huwelijk Paul Kik en Willemijn Kamp. Kerkelijke bevestiging vindt plaats om 7 uur in de Hillegondakerk te Rotterdam Hillegersberg, in een dienst die geleid wordt door dominee Van Kampen. Dominee A.P. Davelaar te Zwartsluis heeft het beroep aangenomen naar de wijkgemeente Slingen en Sjaloos. We gaan nu zingen lied 57 uit de bundel van Johannes de Heer. Er komen stromen van zegen. Namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 122 en daarvan vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. En vers 2, de stammen naar Gods naam genoemd. Psalm 122, vers 1 en vers 2. Thank you. We luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen uit Psalm 147, vers 7. Hij wil in gunst uw heil bewerken. Psalm 147, vers 7. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij openen de Heilige Schrift en ik wil drie plaatsen met u lezen. Allereerst een paar versen uit Exodus 19. Exodus 19. Mozes op de berg Sinaï. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen. en de Israëlieten verkondigen. Vanaf vers 16. En het gebeurde op de derde dag toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. Een zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet. Ze stonden onder aan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Toen daalde de Heere neer op de berg Sinaï, de top van de berg. De Heere riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. Dat is de eerste schriftlezing. De tweede vindt u in Leviticus 23. En daar moet u uw Bijbellintje maar bij leggen, want daar gaan we over preken. Leviticus 23, vers 15 tot en met 22. Dat gaat over het wekenfeest. Het oud-testamentische Pinksterfeest, zou je kunnen zeggen. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meenemen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. U moet dan samen met het brood 7 lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud en 1 jonge stier, het jong van een rund, en 2 rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de Heere, met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers. Een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Verder moet u 1 geitenbok als zondoffer en 2 lammeren van een jaar oud als dankoffer bereiden. De priester moet ze met brood van de eersteling als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen. Met de 2 lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de Heere, bestemd voor de priester. U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening in al uw woongebieden, al uw generaties door. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de armen en de vreemdeling. Ik ben de Heere, uw God. Derde schriftlezing is in Handelingen 2. Nieuwtestamentische Pinksterfeest. En daar lees ik de eerste 4 versen van. Handelingen 2. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Tot zover de schriftlezingen uit het woord van God. Wij gaan nu samen de Heere danken en voorbeden doen. Wij danken voor Carolien Boersma, die afgelopen week in het ziekenhuis heeft gelegen en nu weer thuis is. De heer Van Harreweijen mag ook weer thuis zijn. Wij doen ook voorbeden voor mevrouw Maurik. Haar man is afgelopen week overleden en ook inmiddels begraven. We doen dankzegging voor Freek, het pleegzoontje bij de familie Boot, die afgelopen week in het ziekenhuis is opgenomen vanwege iets aan zijn kaak. Hij is ook weer thuis en het is allemaal goed gegaan. En we doen voorbeden voor de bruiloft en voor dankzegging voor het dochtertje dat geboren is. Zullen we samen bidden om Gods zegen? Heere almachtige en getrouwe God, Vader in de hemel, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, U die één in wezen zijt. Driemaal Heilige Heere, op deze Pinksterzondagmorgen komen we samen in uw huis. Toen het vanmorgen 9 uur werd, de klok 9 uur sloeg, toen hebben we eraan gedacht, zoveel jaren geleden, 's morgens om 9 uur in Jeruzalem, ergens in een zaaltje, dat uw Heilige Geest werd uitgezort. Toen gebeurde het, toen daalde u neer, toen vulde u mensaten, toen ontstonden er Pinksterchristenen. Toen liet u van u horen, liet u zich zien, was het te merken. Toen klonk de lof aan u, de grote daden van u werden verkondigd. Er werd gepreekt op die Pinksterdag, nou en of. En die preek van Petrus had rijke zegen op die dag. 1 woordverkondiging en 3000 die vallen om. Heren, we hebben gehoord van rijke zegen, als we de Bijbel lezen, die u hebt uitgestort. En als we dan de geschiedenisboeken lezen, de kerkgeschiedenis, dan zien we dat het niet eenmalig is gebleven. Maar dat u die rijke zegen uitstort keer op keer. In elke eeuw van onze kerkgeschiedenis was er een bijzondere uitstorting van de Heilige Geest. Waarin harten weer vielen, gingen vollopen van u. En kerkbanken gingen vollopen van zondaars die aangetrokken werden door wat ze zagen en door wat ze hoorden. Waardoor uw Heilige Geest mensen werden geraakt tot in het diepst van hun ziel. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Wat moet ik doen vanuit die heilzame wanhoop? Die wanhoop aan onszelf, ik weet het niet meer, ik ben aan het eind. En dan het oog door uw Heilige Geest geopend voor de Heere Jezus. Bij wie hoop is voor de meest hopeloze gevallen. Om dan zicht te krijgen op hem die gekomen is om zondaren die uitgewerkt en uitgepraat zijn om ze zalig te maken. En Heere Jezus, dan wil ik u bidden dat het ook vandaag zich mag gaan herhalen. In de stad, in ons land, in de wereld. En daar gebeurt het. In andere landen, hier heel ver vandaan, waar machtige dingen gebeuren. Veel mensen tot onderwerping komen aan u, Heere Jezus. En God Vader gaan noemen, aanbidden als Abba, lieve Vader. Wij bidden het ook voor West-Europa, voor ons land, voor onze stad, voor onze gemeente. Heere, dat er weer iets van dat diepe en dat hoge en dat heilige, dat heerlijke en dat grote, dat we overweldigd zullen worden, door uw vreugde worden omspoeld. Heere, we horen van rijke zegen. U stort het uit keer op keer. Laat ook van die milde regen. Laat er droppelen vallen, want 1 hemeldruppel is al zo groot. Dat is meer dan een zee van hier beneden. Maar we bidden niet alleen om druppels en kruimels, we bidden om stroom, Heere. Om die late regen, die overvloed, die moessonregen vanuit de hemel. Zodat we niet alleen maar een beetje, maar dat we kletsnat zullen worden. Dat we in die stromen van zegen gaan staan en dat we helemaal nat zullen worden, omspoeld door het hemelwater. Heren, mag dat in vervulling gaan, zodat ook in onze gemeente oude, jongelingen dromen zullen gaan dromen, toekomstvisioenen gaan krijgen in de geest. En jongelingen gezichten zullen gaan zien, visie zullen gaan krijgen. En oude dromen gaan dromen. Jozefs dromen, die nu te groot lijken, maar die wel uit gaan komen omdat u ze uitwerkt. Heren, zo willen we u bidden om rijk gezegende dagen, om geestrijke dagen. Bewaar ons voor geestelijke armoede. Wij stellen onze harten voor u open, heren. En maakt u het dorre, uw bezwijkende erfenis, het matte land, maakt u het weer vruchtbaar. Met regen die tot de wortel raakt. Wij willen u danken, Heere God, voor zegeningen die u gegeven hebt, ook aan mensen in ons midden. We denken aan Carolien, als hij thuis mag zijn, na een moeilijke week in het ziekenhuis, een benauwde week, letterlijk benauwd. We nu danken ook voor meneer Van Harreweijen, die ook weer thuis mocht komen. Gelukkig is het allemaal meegevallen. Heren, wij willen u danken ook voor de kleine Freek, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Grote jongen, u was bij hem. Het is allemaal goed gegaan. En ook hij mag weten, Heere Jezus, dat u hem geholpen hebt. En de doktoren geholpen hebt. Wij willen u daarvoor danken in deze kerkdienst. Heren, wij willen u ook danken voor de geboorte van de kleine Jasmine. Daar hebt u het wonderlijk gemaakt, o God. Wat een wonder als je voor het eerst vader en moeder mag worden. De kleine in je hand mag hebben en aan je hart mag drukken. U hebt uw weldaden wonderlijk groot gemaakt. Geloofd zij God met diepst ontzag. Wil u voorbeden doen voor Paul en Willemijn? Als een lang gekoesterde wens in vervulling gaat aanstaande woensdag. En ze samen voor uw aangezicht, dat is heilig, samen voor uw aangezicht ook een ja-woord mogen geven voor het leven. Verbonden en geklonken aan elkaar en dat voor altijd. In de band van liefde en trouw. Heren, gaat u hen voor van dag tot dag. Zodat ze steeds intiemer en intenser van elkaar, maar ook van u gaan houden. Voor u mogen leven. Heren, dank u wel. Dat u het ook met hen zo wonderlijk gemaakt hebt. Geef hen een gezegende dag. Zo willen we u voorbeden doen, o God, voor degenen die het moeilijk hebben. We denken aan mevrouw Maurik, die afgelopen week bij het graf gestaan heeft, waarin haar eigen man werd neergelegd. Heere, sterk en ondersteun haar, zich gedragen mag weten door u. Getroost mag weten door de trooster, de Heilige Geest. En ook door de mensen, de warmte van mensen vanuit onze gemeente die met haar meeleven. Geef ons een gezegende dag. We dragen het alles aan u op. In de naam van de Heer Jezus, uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek op Psalm 67, vers 1. De al goede God zij ons genadig. En vers 3. De volken zullen Heer u loven. Psalm 67, vers 1 en vers 3.
Thank you. Gemeente, ik zet boven de
preek. Het wekenfeest. Drie gedachten. Het wekenfeest heeft ten eerste te maken met de eersteling, namelijk de eersteling van de oost. Ten tweede heeft dat te maken met de wetgeving op de Sinaï. En ten derde heeft het wekenfeest te maken met de uitstorting, namelijk de uitstorting van de Heilige Geest. Het wekenfeest. We gaan ten eerste letten op de eersteling, ten tweede op de wetgeving en ten derde op de uitstorting. Ik ga u vanmorgen trakteren op een pittige Bijbelstudie. In Handelingen 2 staat er toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Je leest er zomaar overheen, maar wat was dat nou eigenlijk voor een Pinksterfeest? Dat was niet het christelijke Pinksterfeest, want dat was er nog niet. Nee, dat is het Oudtestamentische Pinksterfeest. Die 120 daar in die opperzaal in Jeruzalem, die waren daarbij één om het Joodse Pinksterfeest te vieren. Het Wekenfeest ook wel genoemd. Dat was van ouds één van de drie grote feesten waarin alle Joodse jongetjes vanaf 13 jaar van heinde en ver naar Jeruzalem kwamen om voor het aangezicht van de Heere vrolijk te zijn. Eén van de drie grote feesten, het Pascha, Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Drie keer per jaar reisden ze naar Jeruzalem om daar met elkaar voor Gods aangezicht feest te vieren. Het waren echte pelgrimsfeesten. Men trok met elkaar niet alleen die 120, maar al die 10.000 die daar waren op het tempelplein. Ze kwamen Patten, Meden, Elamieten enzovoort. Ze kwamen overal vandaan. Het Pascha werd gevierd in de lente, de eerste maand. Het Wekenfeest werd gevierd in de derde maand, in de vroege zomer. En het Loofhuttenfeest werd gevierd in de herfst. En dan gaat het over dat Wekenfeest. Waarom wordt het Wekenfeest genoemd? Nou, ze moesten tellen 7 volle weken. En dan die dag daarna, dat is dus 7 maal 7 is 49 dagen. En die dag daarna is de 50ste dag. En 50, dat is in het Grieks pentakoste. Daar zit het woord pentecost in. Pinkster. Pinkster betekent gewoon 50ste. Pinksterfeest. Wekenfeest. Het was dan wel erg mooi, Jeruzalem. De vroege zomer, alles volop groen. Prachtig om te zien. Nou gemeente, even ter inleiding nog. We zijn bezig met de overdenking van Leviticus 23, waarin alle 7 hoogtijdagen van Israël worden genoemd. Niet alleen de 3 echte grote feesten, maar alle 7. Met Goede Vrijdag heb ik gesproken over Pascha. Eerste paasdag heb ik gepreekt over het feest van de eerstelingsgarven. Weet u dat nog? De eersteling van de gerstenoogst werd aan de Heere aangeboden. Tweede paasdag heb ik gepreekt over het feest van ongezuurde broden. Belijdenisdienst. En nu vanmorgen het wekenfeest. 50 dagen daarna. Die eerste 4 feesten, dat waren de echte lentefeesten. En dan de laatste 3 feesten, dat waren herfstfeesten. Het feest van het bazuingeklank, dat komt dus nog. Grote Verzoendag. En Loofhuttenfeest. Opvallend, als je dat nou nieuwtestamentisch ziet, dat van die 7 hoogtijdagen die eerste 4 bij elkaar horen en te maken hebben met de eerste komst van de Heer Jezus. En die laatste 3, die herfstfeesten, die horen ook bij elkaar. Die heeft te maken met de wederkomst van de Heer Jezus. Het is zo treffend, misschien herinnert u zich dat nog. Dat zullen we ook vanmorgen zien. Dat die eerste 4 feesten bij de eerste komst van de Heer Jezus exact vervuld zijn. Het eerste was het Pascha. Op het moment dat de paaslammetjes stierven in Jeruzalem, op datzelfde moment stierf de Heer Jezus op de Goede Vrijdag in Jeruzalem aan het kruis. Ook ons Pascha is geslacht, zegt Paulus. Hij is de exacte vervulling. Hij is het paaslam. Het feest van de eerstelingsgarven werd gevierd op de zondag na de Goede Vrijdag. Een beeld van de opstanding van de Heer Jezus. Hij is de eersteling der dagen. Wees gegroet, gij eersteling der dagen. De eersteling van degenen die ontslapen zijn. En nu, 50 dagen na die eerstelingsgarven van de Gerstenoogst, op de dag dat het wekenfeest wordt gevierd, het Oudtestamentische Pinksterfeest, wordt de Heilige Geest uitgestort. Exact op die datum wordt de Heilige Geest uitgestort in Jeruzalem. En ontstaat er een gemeente, een Nieuwtestamentische gemeente. Goed, dat ga ik uitwerken. Eerste gedachte was de eersteling. Wekenfeest, de naam wordt ook wel genoemd in het boek Exodus en zo, wordt ook wel genoemd het feest van de oogst. Een feestelijk begin van de tarweoogst. Goed onthouden. Op ons Pasen was het feest van de eersteling van de gerstenoogst. Dat was de preek van de eerste paasdag. Gerstenoogst, de garven van de gerst. 50 dagen daarna is de tarweoogst rijp. En dan wordt de eersteling van de tarweoogst aan de Here aangeboden. Daar gaat het nu over. Over de eersteling van de tarweoogst. Niet in de vorm van een garf, schoof, maar in de vorm van broodjes worden die aangeboden. In de tempel 2 tarwebroodjes aan de Here. Als een soort dankoffer. Een soort dankdag. Dat wekenfeest, dat Oudtestamentische Pinksterfeest, was een soort dankdag voor het gewas. Dat de Heere het graan deed rijpen. Dat we kunnen gaan maaien, dat we kunnen gaan binnenhalen. Dat onze schuren weer vol gaan worden. En nou de allereerste pluk, de eerste wat er afgemaaid wordt, dat bieden we als, aan de Heere aan als dank. En dat doen we met z'n allen. Vandaar dat het een pelgrimsfeest is. Al die boeren van de verschillende provincies, die trokken dan in hun stoet. Vanuit Dan, vanuit Naftali, vanuit Galilea, vanuit Samaria. Ze trokken allemaal in een stoet. Met elkaar trokken ze richting Jeruzalem. Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. We staan gereed om naar Gods huis te gaan. Maar niet met lege handen. We hebben een mandje bij ons. He, al die Joodse jongens van 13 jaar en oude Joodse mannen. Die hadden een prachtig mooi versierd mandje bij zich. En daar zaten 2 broodjes in. En die gingen ze aan de Heer aanbieden. De leider van de stoet, 's ochtends vroeg, die riep, kom laten we gaan naar Sion, naar het huis van onze God. En dan trokken ze. Zij trekken op, hier Benjamin. Zij trekken aan, Juda's stam, ze komen er allemaal aan. Voorop gaat een os, een rund. Zijn horens zijn versierd, olijftakken, gouden kroontje en zo gaan ze. De liederen Hamaalot worden gezongen. Het is een feestelijke stoet. Een feesthoudende menigte. Er wordt vrolijk op de fluit gespeeld, want ja, het is dankdag. We danken de Here. En dan komen ze aan in Jeruzalem. Ja, dat is mooi hoor. En dan worden ze door de inwoners van Jeruzalem, worden al die pelgrims begroet. Shalom, gaverim. Welkom, broeders, in de stad van onze God. En dan trokken ze naar het tempelplein, daar stonden de levietenkoren te zingen. En de priesters, die namen dan die broodjes in ontvangst en die legden die dan, die werden gezegend en die legden ze dan naast het altaar, die waren voor God. Nou, dat is het wekenfeest. Een oogstfeest, de eersteling van de tarweoogst. Werd aan de Here aangeboden. Wanneer? Nou ga ik naar Leviticus 23, dan kunt u dat meelezen. Er staat in vers 15, daarna zult u tellen van de andere dag na de Sabbat, van de dag dat gij de garf van het beweegoffer zult gebracht hebben, zult gij 7 volkomen weken tellen. Dus vanaf die eersteling van de gerstenoogst, Pasen, zult gij gaan tellen. En dan 7 volle weken, elke dag moet geteld worden, vers 17... Vers 16, tot de andere dag, na de 7e dag zult gij 50 dagen tellen. En dat doen ze letterlijk nog steeds in de synagogen. Vanaf de eerstelingsgarf van de gerstenoogst, dit is de eerste dag van de omertelling, van de garftelling. En nu is het dag 2, nu is het dag 3, nu is het dag 4. Dat hebben de discipelen ook gedaan, want dat deden ze al in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament. Ook de discipelen telden vanaf de opstanding van de Heer Jezus, nu dag 1, dag 2, dag 3. En toen kwamen ze op een gegeven moment bij dag 40, en wat gebeurde er toen? Toen ging de Heer Jezus naar de hemel. En toen beloofde de Heer Jezus, jullie zullen de Heilige Geest ontvangen niet vele dagen na deze. Nou, de discipelen gingen weer terug en die gingen verder tellen. 41ste dag, 42ste dag, 49ste dag. 50ste dag, Pentecoste, 50. En toen de dag van het Pinksterfeest, Handelingen 2 vers 1, aanbrak, die 50ste dag, toen gebeurde het. Zo zit het in elkaar. En als er nou staat in de Bijbel, leer ons als we onze dagen tellen, dacht ik vroeger altijd, ja, dat is een beetje somber. Je dagen tellen wil zeggen, ja, je hebt maar een eindig leven, 70, als je sterk bent, 80. Maar weet je, een christen die mag anders tellen. Een christen die mag gaan tellen vanaf de opstanding van de Heer Jezus, tot aan de uitstorting van de Heilige Geest. Van de verzoening tot de vervulling. We tellen niet af. Nou, nee, we tellen op. 48, 49, 50. En we beginnen vanaf de opstanding. Geweldig mooi. Hoe moest het gebeuren? Nou, er staat in vers 16, als dan die 50ste dag aanbreekt, dan zult gij een nieuw spijsoffer den Heere offeren. Waarom nieuw? Nou ja, wat ik gezegd heb, met Pasen werd het eerste spijsoffer gebracht van gerst, een garf. En nu, na 50 dagen, ook weer op een zondag. De Heilige Geest is op een zondag uitgestort. Nu ook weer op een zondag. Nu wordt er een nieuw spijsoffer gemaakt. Van tarwe. Niet in de vorm van een schoof, maar in de vorm van twee broodjes. Dat staat er ook in vers 17. Gij zult uit uw woonplaatsen twee broden brengen. Gezuurd zullen ze gebakken worden. Het zijn de eerstelingen voor de Heer. Dus die boer, die Joodse boer, die moest in zijn eigen woonplaats, als die met zijn sikkel door de halmen, de tarwehalmen is gegaan, die eerste halmen, die werden binnengehaald. En nou ja, die werden gedorst. En die werden fijn gemalen, gezeefd, goed gezeefd. En daar werden twee broodjes van gebakken. En daarmee ging hij dus naar de tempel. En die werden bewogen, beweegbroden voor de Heer, de God van Israël. Als een dank. Geschenk aan de Heer. Een nieuw offer. Opvallend is dat er hier staat dat die gezuurd moesten zijn. Dat is heel opvallend, want je mocht de Heer nooit iets gezuurds aanbieden. Zuurdeeg is een beeld van de zonde. Dat weet u misschien nog wel van de belijdenisdienst, zuurdeegdienst, beeld van de zonde. En heel opvallend staat er hier dat er nou in deze twee tarwebroodjes, dat er wel zuurdeeg in was. Beeld van de zonde. Maar gebakken, dat wil zeggen dat zuurdeeg, dat kan niet verder uitwerken. De gisting is tot stand gebracht. Nou, wat heeft dat nou te maken met Pinksteren? Nou, dit. Pinksteren, dat is het oogstfeest van de Heilige Geest. Er worden geen tarwehalmen binnengehaald. Er worden mensenzielen gered. Oogstfeest van het evangelie. Er gaat een gemeente ontstaan. De eerste 3000 die daar vallen als halmen. In de handen van de Heere. Die eerste 3000, dat zijn de eerstelingen die aan de Heere worden aangeboden. Dat is de vervulling. Er gaat een gemeente ontstaan. Twee tarwebroodjes. Er zijn uitleggers die hebben daarin gezien, die gemeente die gaat ontstaan op die eerste Pinksterdag. Dat is een gemeente die gaat vormen uit gelovige Joden en uit gelovigen uit de heidenen. Twee broden. tot een getuigenis, twee, tot een getuigenis voor de rest van de wereld. Gelovigen uit de Joden, gelovigen uit de heidenen. Oogstfeest van de Geest. Heel opvallend dat in het Nieuw Testament de gemeente van God genoemd wordt de gemeente, de eerstelingen van Gods schepping. De gemeente is de eersteling van Gods nieuwe schepping. Ze hebben de eerstelingen van de Geest. Ziet u die overeenkomsten? Op grond van het lijden en sterven van de Heer Jezus, die tarwekorrel die na de viel en stierf, komt er een rijke vrucht. En de eerste vrucht die wordt binnengehaald op de Pinksterdag, oogstfeest. En nou begrijp ik waarom dat zuurdeeg erin zat. Want die mensen die verlost worden, die zondaren die verlost worden door Gods genade, die zondaren die houden nog wel die zondige natuur in zich. Dat zie je al in de handelingen, Ananias en Safira. Het openbaart zich toch. Die gemeente van de levende God, waar gelovigen zijn, gelovigen, waren christgelovigen, die hebben toch helaas nog iets van die zondige natuur in zich. Ik vind het wel geweldig, gemeente, dat God nog steeds bezig is om een grote oogst binnen te halen. Van de wereldakker, nog steeds. Al zoveel jaren is de Heere bezig om die oogst van zielen binnen te halen. En dat geeft blijdschap. Dat geeft blijdschap. Een van de kenmerken van dit feest, dat is vreugde. Dat is vreugde. Ik ga met u, ik zal het u bewijzen. Ja, er staat in Deuteronomium 16, dat gaat ook over die feesten, vers 11, en dat gaat over dat wekenfeest. In Deuteronomium 16, vers 11 staat, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God. Gij en uw zoon en uw dochter en uw dienstknecht en uw dienstmacht en leviet die in uw poorten is en de vreemdelingen, de wees en de weduwe die in het midden van u zijn, in de plaats die de Heere uw God zal verkiezen. En gij zult vrolijk zijn met je zoon, met je dochter. Je vrouw mag ook mee. En de vreemdeling, gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer. Een echt feest. Kan ik me ook voorstellen, hè? Als je boer bent en die halmen die van zwaarte schudden. Hij mag dan die eerste pluk, niet de eerste nieuwe haring, maar hier de eerste nieuwe tarwe. Ja, dan ben je als boer blij. En dan laat je iedereen als gelovige Joodse boer, laat je iedereen erin delen. Het paascha, daar wordt niet gesproken over vrolijkheid. Kan ik me voorstellen. Want het paascha heeft te maken met de dood van het lam. Met het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat is heel ernstig. Maar het wekenfeest wordt uitdrukkelijk gezegd. Gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer. Hier mag de oogst worden binnengaat, de geestelijke oogst. Op grond van het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dan trek ik het lijntje naar Handelingen 2. In Handelingen 2, u kent het bijna uit uw hoofd. Daar wordt gesproken, dat is één grote feestelijk iets. Die 120 die zijn vol van de Heer. Die staan er te jubelen, te juichen. En als die gemeente ontstaat uit die 3000 staat er en ze prezen God. Met vreugde en gejuich waren ze bijeen. Er was blijdschap. Het moet daar een vrolijke boel geweest zijn in Jeruzalem. Want al die Joden en die Jodengenoten, al die tienduizenden Joden die van hij, die parten mee, de Elamieten, die kwamen dus allemaal met een broodje. En die waren allemaal goed gestemd, want het was een gebod om vrolijk te zijn. Het was een vrolijke boel daar in Jeruzalem. Nooit geweten. Het is toch echt zo? Nou, er staat in vers 18, 19 en 20. Wordt er iets gezegd over de offers die gebracht worden. Gij zult ook met het brood 7 lammetjes offeren aan de Heer. Tot een brandoffer. En dan wordt er in vers 19 gesproken over een zondoffer. En dan wordt er ook gesproken over een dankoffer of een vredeoffer. En dat is heel apart. Er wordt alleen hierover gesproken, over een dank- of vredeoffer. Vers 20 is ook bijzonder. Dan zal de priester dat met het brood der eerstelingen ten beweegoffer voor het aangezicht van de Heere met die twee lammeren bewegen. Wat is dat apart? Een brandoffer gebracht? Alleen op grond van het brandoffer en het zondoffer, op grond van het lijden en sterven van de Heere Jezus, kan er een gemeente ontstaan? Alleen op grond van het lam van God wordt de geest van God gegeven en ontstaat er een gemeente van God? Allemaal gebaseerd op het lijden en sterven van de Heere Jezus. Zonder kruis geen Pinksteren, geen gemeente, geen kerk. Het lijkt alsof de Heilige Geest hier wil zeggen, denk erom. Dat er vrolijkheid kan zijn en dat er een gelovige worden geoogst en dat er een gemeente ontstaat. En dat er zielen tot bekering komt, dat is allemaal te danken op grond van het Lam van God. Daardoor kwam de Geest van God en dan staat er een gemeente van God. Staat er in vers 20, die twee lammeren met die twee tarwebroodjes. Dus niet alleen die twee broodjes moeten worden bewogen, maar ook die twee lammeren. Nou, daar hebben de rabbijnen zich over het hoofd over gebroken. Hoe zit dat nou precies? Sommigen zeggen, je had een lam en dan werd er symbolisch werd er dat ene broodje opgelegd. En dan had je een tweede lam en werd dat andere broodje opgelegd. En dan werd eerst dat lam werd voor de Heere getoond en dan dat brood. En vervolgens weer dat tweede lam en dat brood erop. Zo lees ik vers 20, ik weet niet hoe ik het anders moet lezen. Met andere woorden, hier wordt symbolisch uitgedrukt dat die hele kerk, brood, rust op het Lam van God. Nou, dat vind ik geweldig, dat is evangelie. Dat is evangelie. Er wordt in vers 19 gesproken over de dankoffer, het vredeoffer, ook zo bijzonder. Zal weer een eind weggezakt zijn, maar een vredeoffer, dat was het enige offer waarbij iedereen mocht mee eten. God kreeg het vet, de priesters kregen een deel en het hele volk, de Israëlieten en zijn zonen en zijn dochters en zijn vrouw en zijn familie en zijn vrienden, ze mochten allemaal mee eten. En juist hier, dat vredeoffer is een beeld van het heilig avondmaal. Daarom lees ik in Handelingen 2, die symboliek is zo rijk. Daarom lees ik in Handelingen 2 dat toen die gemeente ontstaan gevormd was. Toen Petrus spreekte over de Heer Jezus als het Lam van God die gekruist en die opgestaan is. Toen daar de geest werd uit en die gemeente ontstond. Het eerste wat ze deden was avondmaal vieren. Vredeoffer. Gemeenschap met elkaar op grond van het Lam en op grond van de Heilige Geest. Een gemeenschapsmaal te mogen, de breking van het brood. Ik zie ook in het avondmaalsformulier daar een herinnering aan. In het avondmaalsformulier lezen wij dat we uit vele graankorrels, beeld van de oost, uit vele graankorrels wordt één meel gemalen en één brood gebakken. Herinnering aan dit feest. Maaltijd. Avondmaal. Pinksteren. Feest ter ere van God. Nou, dan heb ik nog één vers, dat is vers 22. Gij zult, vers 21, gij zult diezelfde dag uitroepen, een heilige samenkomst. Hè, feest vieren doe je met elkaar. Daarom komen we samen vandaag en morgen. Gij zult geen dienstwerk doen in rust. Gij zult u verheugen in rust en in de vreugde. En vers 22, als gij dan de oogst van uw land zult inoogsten, dan zul je de hoek, de rand van het veld niet afmaaien. En wat er bij het opzamelen van uw oogst is blijven liggen, laat dat liggen voor de armen en de vreemdeling. Ik ben de Heer. Ah, dat is ook een mooi vers. De armen en de vreemdeling, de arme Jood en de vreemde heiden, die komen hier in het vizier. Dat is met Pinksteren ook zo. Met Pinksteren gaat de deur open niet alleen naar Joden, maar ook naar Samaritanen en ook naar heidenen. Pinksteren is het zendingsfeest. Vanaf Handelingen 2 komt u de belofte toe van uw Heilige Geest, maar ook uw kinderen en ook allen die daar verre zijn. Ook buiten de grens van Israël. Ook de heidenen. Ook de vreemdeling. Die mogen delen in die volheid van de Geest. En dat wordt hier al aangestipt. Weet je wat de Joden lezen? Tot op de dag van vandaag, hè, 8 en 9 juni, was het feest der weken in Israël. Shavuot, wekenfeest. Dus afgelopen week hadden ze Oud-Testamentisch Pinksterfeest in Israël, de Joden. Weet je wat ze dan altijd lezen in de synagoge? Het boek Rut. Ja, dat snap ik. Dat snap ik waarom ze Rut lezen. Want Rut gaat ook over de oogst, over maaien, over Boas op zijn dorstvloer. Dat hij at en dronk en dat hij vrolijk was. Het was niet omdat hij dronken was, maar hij was vrolijk in de Heere. Omdat het een oogstfeest was. Omdat het een gebod was. En dan die arme Rut, vreemdeling, Moabitische heidense. Die het gaat zoeken bij de God van Israël, op de akkers van Israël. Het volk van God. En Aaron gaat rapen. Gij zult de rand niet Aaron gaat lezen. De rand zult gij niet afmaaien. Laat dat liggen voor de arm, de vreemdeling. En dat doet Rut. En dan zien we dat die heidense, die Moabitische, juist op dat Pinksterfeest, Rut, dat die arme Moabitische, dat die nou juist ingelijfd wordt, binnengebracht wordt in het volk van God. En wat geeft dat een vreugde? Nou, dat is handelingen. Dat is handelingen. De deur gaat open, het blik wordt verruimd naar allen die daar verre zijn. Ook de heidenen mogen delen, die het zoeken bij God en zijn genade, bij de Heer Jezus, die mogen delen, die mogen deel krijgen aan die gemeente die zich gaat vormen op die Pinksterdag, het Nieuwtestamentische volk van God. Nou, dat is de eerste gedachte, de eersteling. Nou, weet u dat het te maken had met die oogst, met die tarwebroodjes? Nou, de Heer werd aan. Tweede gedachte, dat is de wetgeving. Dat is een nieuwe gedachte. Als het volk van God, tot op de dag van vandaag trouwens, Israël, als ze het wekenfeest vieren, zoals er staat in Leviticus 23, dan denken ze niet alleen aan de oogst, dan denken ze ook aan de wet. En nou begrijpt u misschien waarom ik Exodus 19 gelezen heb. En begonnen ben deze dienst expliciet met de wet van God te lezen. Weet je, een Jood die denkt niet alleen aan die twee broodjes, maar die denkt ook aan de twee tafelen van Gods wet, de Torah. Ik heb gelezen in Exodus 19 dat op de derde maand het volk bij de Sinaï kwam, uit Egypte uitgeleid, dan komen ze bij de Sinaï. En op de derde maand, dan geeft God zijn wet. Dan geeft God als gave zijn Torah, zijn wet. Op de derde maand, in die derde maand, dat is diezelfde maand waarin het wekenfeest wordt gevierd. Herinnering niet alleen aan de oogst, maar ook aan de wetgeving, omdat in die derde maand na de uittocht de Heere ook aan Israël in de woestijn de wet gaf. En zo het volk van Israël ontstond, als Gods volk. Dat is een belangrijke gedachte. Als het volk Israël staat onderaan de Sinaï en de Heere neerdaalt, kan je een belangrijker overeenkomst zien met Pinksteren dan dat de Heere neerdaalt op die berg. De Heilige Geest daalt neer in de harten van de mensen. Pinksteren. Wat een overeenkomst. Schrift met schrift vergelijkend. Als het volk daaronder aan de berg staat, de berg Sinaï, en de Heer zijn wet geeft, weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt Israël het volk van God. Dan komt God in relatie, in een verbondsrelatie, in een bruidsrelatie. Bruid en bruidegom, God de bruidegom, Israël de bruid. Dan vindt daar een bruiloft plaats, zeggen de orthodoxe Joden. Een verbond wordt er gesloten. De wet wordt geregen. Het huwelijkscontract, dat is de wet eigenlijk. Niet een stelletje regels van teugels inbinden die handel. Nee, die wet is een positief, dat is eigenlijk het huwelijkscontract. En elk huwelijk zijn de rechten en plichten. Al wat u geboden hebt, Heer, dat zullen we doen, klonk er vanuit de monden van Israël naar God toe, naar God zijn wet gaan. Ze waren bevrijd uit de slavernij, dat één. Maar bevrijding is nooit een doel op zich. Je bent ergens van bevrijd om ergens aan te worden gebonden in liefde. Nu gaat de Heere bij de Sinaï, op die derde maand, gaat de Heere zijn volk maken tot Israël maken tot zijn volk. De geboorte van het volk van God gebeurt dan. Bevrijd uit Egypte, het loopt uit op een verbondsluiting, wetgeving. Jullie zijn mijn volk en ik jullie God, mijn vrouw. Dat is eigenlijk ook zo bij ons als christenen. Als je verlost bent door het bloed van de Heer Jezus, dan is dat één. Maar dat is niet het doel op zich, dat je verlost bent, dat je bevrijd bent. De bedoeling is dat je niet alleen verzoend raakt met God, maar dat je ook vervuld wordt met de Heilige Geest. De derde maand. Dat het van de opstanding gaat naar de uitstorting, dat je een Pinksterchristen wordt, toegewijd aan zijn Heer. God sluit een huwelijksverbond met Israël. Ziet u nou de overeenkomst tussen Oud en Nieuw Testament? Op die eerste Pinksterfeest in het Oude Testament, bij de wet, bij de Sinaï, in de woestijn. Op het eerste Pinksterfeest in het Oude Testament, dan ontstaat daar een volk van God, Israël. Op het eerste Pinksterfeest in het Nieuwe Testament, Handelingen 2, ontstaat daar de gemeente van God. De Heere gaf aan zijn Oud-Testamentische volk de wet. De Heere geeft aan zijn Nieuw-Testamentisch volk de geest, de Heilige Geest. En dat geeft vreugde. Waar de geest werkt, daar komt vreugde. Waar de wet is, daar is vreugde. Hoe lief heb ik uw wet? Bruidsvreugde. Nou begrijp ik waarom er staat, gij zult vrolijk zijn. Wat een overeenkomst tussen Exodus 19, in de derde maand, vroeg in de morgen hebben we gelezen. In de derde maand, vroeg in de morgen, op de berg Sinaï, wat er toen gebeurde. Wat een treffende overeenkomst met wat er gebeurde in de derde maand, vroeg in de morgen op de berg Sion. Want daar stond de tempel, Nieuw Testament, Handelingen 2. Je kan dat zo naast elkaar leggen, Exodus 19, Handelingen 2. Daar gaf God zijn wet. Hier gaf God zijn Heilige Geest. Daar was het de berg Sinaï. Hier is het de berg Sion. Daar ontstond er een volk van God, Israël. Waar God mee een relatie ging, verbondsrelatie. In Handelingen 2 ontstaat er de gemeente van de levende God. En God treedt in verbondsrelatie met dat volk dat hij toen deed ontstaan. Het nieuwe verbond. De Heere daalde neer, hebben we gelezen. Handelingen 2 en de Heilige Geest daalde neer. Nog een overeenkomst. In Exodus 19 zien we dat daar vele stemmen, donderslagen, stemmen van donder, donderslagen worden gehoord en vuur wordt gezien. Handelingen 2 lezen we dat er tongen als van vuur worden gezien. En stemmen, vele stemmen, worden gehoord. En wat is nou de bedoeling daarvan? Als God zijn wet geeft aan zijn Oud-Testamentische volk. Als God de geest geeft aan zijn Nieuw-Testamentische volk. Dan is de bedoeling daarvan dat we gaan leven naar die wet. Dat we gaan leven naar die Heilige Geest. Dat we een geestvervuld leven zullen leiden tot eer van God. Naar zijn Torah, naar zijn woord. Die Heilige Geest gaat de wet van God schrijven in onze harten. Zodat het niet alleen maar op de tafelen van steen is, maar het wordt op de tafelen van ons hart geschreven. Zodat we van binnenuit gaan leven naar die wet. Dat is de bedoeling van die geest die uitgestort wordt. Dat we gaan leven tot Gods eer en dat we gaan rekening houden met de arm en de vreemdeling. Onze naaste liefhebber als onszelf. Nou, gemeente, ik heb nog één iets, dan ga ik eindigen. U ziet dat ik het derde punt, de uitstorting van de geest, dat ik dat verwerkt heb in die eerste twee punten. Ik heb er één iets, dat vind ik zo mooi. Ik ga u nieuws vertellen, althans het was voor mij nieuw. Ook nu nog, tijdens de synagogediensten, wordt het boek Rut gelezen, heb ik u gezegd. Worden de 10 geboden voorgelezen, de 10 woorden worden voorgelezen. Kinderen mogen dat voorlezen, het wordt eenvoudig uitgelegd. Toen gaf God ons, in die derde maand, het wekenfeest, gaf ons ook die heilzame richtlijnen die we nodig hebben als verlost volk. Weet je, wij kunnen er niet bij zijn hoe dat nou 8 en 9 juni is gegaan in Jeruzalem. Hè? Maar weet je hoe de Joden dat doen? Vlak voordat het wekenfeest aanbreekt, die nacht daarvoor, blijven ze allemaal op. Moet u even proberen te volgen. Dan blijven ze op. Dat noemen ze de leernacht. Dan gaan de vrome orthodoxe Joden, die gaan niet naar bed. Dan blijven ze die nacht ervoor op. Dan doen ze heel de nacht Torah-studie. Studie in de wet. Ze zijn zo blij dat God die wet gegeven heeft, dat ze dan morgen gaan vieren. Dat ze heel de nacht bezig zijn. Er worden lezingen gehouden over Gods wet. En er wordt een studie gemaakt. En dat doen ze heel de nacht door. Intensieve Bijbelstudie, zouden we zeggen. En ik heb dat vernomen van iemand die er jarenlang geleefd heeft. En dan heel vroeg in de morgen, nou, rond een uur of 4 of zo, dan zijn er overal in de straten van Jeruzalem, dan zijn er Joodse jongens, Joodse mannen. En die gaan dan zingend en dansend, psalmzingend, 's ochtends om 4 uur, poeh. Psalmzingend en dansend, dan gaan ze met z'n allen, trekken ze zo naar die klaagmuur toe. Nou, als ik toevallig ligt te slapen en je hoort zo'n dansende en zingende groep jongeren voorbij gaan. In de eerste instantie denk je, tjonge, volgens mij zijn er een stelletje studenten dronken of zo. Had u dat? Dronken. Nee, het zijn geen stelletje studenten hier in Rotterdam die dronken zijn, die lallend om 4 uur naar huis gaan. Het zijn Torah-studenten. Die dronken zijn van liefde vanwege het woord van God. En die trekken psalmzingend, niet lallend, psalmzingend naar de klagenuur. Om naar God te danken. Voor de oogst en voor de wet. Als je dat nou eens legt naast Handelingen 2. Want die is al heel oud, heel oud. Hoor. Zie je dan overeenkomst? Weet je wat de discipelen hebben gedaan? Wij lezen zo oppervlakkig. Wij denken vaak toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, dan staat er, waren ze allen bijeen. Niet kwamen bijeen, van een lekkere slapen, zo, 's ochtends vroeg uit bed, 8 uur komen we dan samen. Nee, er staat niet ze kwamen, ze waren bijeen, ze waren er al lang. Ik denk dat die discipelen, dat kan een vreemde gedachte zijn, maar ik geloof dat het hartstikke Bijbels is. Ik denk dat de discipelen, dat die heel de nacht bij elkaar gezeten hebben daar, en Torah-studie hebben gedaan. Dat ze daar de wet hebben bestudeerd. Nee, niet alleen de wet hebben bestudeerd. Dat ze daar aan de hand van het Oude Testament, dat ze ook elkaar hebben herinnerd aan wat de Heere Jezus allemaal in die 3 jaren dat ze met hem hebben samengeleefd, wat de Heere Jezus allemaal van hem hebben geleerd. En dat ze elkaar daaraan hebben herinnerd. Ze herinneren elkaar aan de woorden van de Heere Jezus op grond van een geopend woord. Ik denk dat Petrus gezegd zou kunnen hebben, weet je nog dat de Heere Jezus zei van nog een paar dagen? En dat Thomas hem bijviel. En dat Andreas, die vulde weer wat anders aan. En Matthäus, die valt dan weer in met iets anders. En zo hebben ze. En ze waren zo bezig met die Bijbel en met die woorden van de Heere Jezus. En dan 's ochtends vroeg, dan slaat de vlam in de pan. Letterlijk de vlam in de pan. En dan worden ze vurig en dan worden ze in liefde dronken. Lijkt het wel. Ze hebben vol zoet. Nee, ze hebben geen zoete wijn op. Ze zijn dronken van het woord van God en van de geest van God. Woord en geest. Zo begeisterd. Zo vol van het woord en de geest. Dat ze gaan getuigen van die grote daden Gods. Net zoals tot op de dag van vandaag, die zingerende Joodse jongeren, dansend en psalmzingend, in geestvervoering naar de klaagmuur gaan. Zoiets. Ja. Nou, we meten met een hoop nieuwe dingen. Ik eindig met iets voor de kinderen. Kan je begrijpen, kinderen, als je nou denkt naar de Joden, dan komen ze samen in synagogen, vieren ze het nog steeds. Als de Joden het vieren, dan versieren ze hun huizen en dan versieren ze ook de synagoge. Eén overvloedige bloemenzee. Want ja, bloemen, groene takken, vruchten, koren. God gaf oogst. Het wekenfeest is een echt bloemenfeest. Bloemen en planten en vruchten. God gaf nieuwe oogst. Maar ook een bloemen die doen denken aan een bruisboeket. God gaf zijn wet en sloot met ons een verbond. Een verbond van liefde en trouw. Zelfs de preekstoel, ja dat heet dan een lessenaar, zelfs de preekstoel met de Bijbel erop, die wordt helemaal versierd met bloemen. Maar dan helemaal. Zo blij zijn ze dat God zijn wet gaf, zijn woord gaf. Kinderen mogen met bloemenkransjes in hun haar mogen ze naar de synagoge gaan. Want het is feest. En dan eten ze ook melk en honing. Weet je waarom ze honing eten? Omdat het woord zo zoet is. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Nou gemeente, dat is nou de betekenis van het wekenfeest. Van het Pinksterfeest. En als we uit die bron putten. En we leggen dat naast Handelingen 2. Dan zien we hoe dat woord van God. En dan doorgloeit met de geest van God. De harten van het volk van God. In vuur en vlam gingen zetten. Ze vol waren van hem. Van wie het woord spreekt. De zoetigheid die het feest met zich meeneemt. En God geven dat ook wij allen. Deze dag en morgen. Bij een geopende schrift. Vol van het woord, vol van de geest, zicht de Heer Jezus zullen hebben. Amen. We gaan zingen Psalm 118, vers 12. 118, vers 12. beëindigen met een dankgebed. Heren, wij komen tot u om u heel hartelijk te danken voor uw kostbaar woord. Wat hebt u ons daarin ontzettend veel gegeven. Daarin hebt u uw gedachten en uw plannen bekendgemaakt. Daarin hebt u uzelf geopenbaard. We hebben vanmorgen mogen nadenken over dat onbekende, maar zo rijke wekenfeest. De eerstelingen van de oogst. Zo hebt u de eerstelingen op de Pinksterdag binnengezameld. 3000 zielen. En toen nog eens 5000. En het gaat maar door. Tot op de dag van vandaag. Zielen voor koning Jezus. Zondaren die gaan buigen voor hem. Heer, u bent er nog steeds mee bezig. Wat een geweldige grote oogst die al eeuwenlang wordt ingezameld. En nog is het einde niet. Wat zijn de hemelse schuren vol? Wat worden ze vol? Wat zal het overvol zijn? Hoeveel? En ook vandaag, heren, bent u bezig om zondaren in te zamelen, binnen te halen. En dat doet u door middel van uw kostbaar woord. Ook dat hebben we vanmorgen mogen zien, uw wet, uw woord. Hoe zoet is mij uw redenen geweest. Als ik bedroefd ben, dan lees ik uw woord. Als ik terneergeslagen ben, dan beurt u me op met uw woord. Als ik het niet weet, dan geeft u onderwijs door uw woord en door uw geest. We danken u, Heren, daarvoor. Geef dat we zo dicht bij uw woorden zullen blijven. De zoetheid mogen smaken. Geef ons smaak in de dingen van u. En wilt u onszelf in vuur en vlam zetten. Zodat we ook vol mogen worden. In liefde dronken. Vanwege dat grote goed. Heren, zo willen we u bidden om een gezegen, om een blijde dag. Dat vooral. Gegrond op het lam. En hoort u ons in Jezus' naam. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 65, vers 7. De Godsrivier doet gij overvloeien. En vers 9. De velden zijn bedekt met kudde. Psalm 65, vers 7 en vers 9. Vang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Because it was me.